Okay, well, at first, welcome. Er is een English translation in the corner, dus wij kunnen het mooi doen in het Nederlands. Dat is voor mij wel wat makkelijker. Welkom. Speciaal weekend, altijd één keer in de 14 dagen. Met zaterdag een lezing in de morgen. En verder een programma het weekend door. En die lezing op zaterdagmorgen, die is dan open voor iedereen. Altijd staat Labri open voor iedereen. Maar je kan dan echt voor deze morgen komen en meedoen. En vooral vanmorgen vind ik het heel fijn een kring te hebben. Waarmee je zo'n boek als dit, Ziel zoekt zin, ook samen kan bespreken. Ik ga het natuurlijk eerst wat samenvatten en weergeven wat erin staat. Ik weet niet, wie heeft het gelezen? Nee, dus
ja, de helft.
Dus ik, ja. Weet, ik weet dat ik mag doen alsof niemand het gelezen heeft. En dat doe ik ook. We gaan daarmee dus aan de slag. Dat duurt een drie kwartier, een uur. Maar voel je vrij om mij te onderbreken. Ik heb vanmorgen zo'n gevoel van je zit in een kring en je bent met elkaar daarmee bezig. Met dit thema, ziel zoekt zin. Ik geef eerst een overzicht over wat we vanmorgen gaan doen. Heb dat voor het idee hoe mijn inleiding beweegt even weergegeven in die vier punten. Pauline Wezeman heeft het geschreven. Ik heb natuurlijk gevraagd ook hier te zijn, maar zij kon vanwege haar omstandigheden, huiselijke omstandigheden, haar conditie, want ze is nog steeds herstellend van een borstoperatie. Redden ze niet, maar ik weet dat ze meeluistert via de opname. Want ik denk, zij is natuurlijk ook benieuwd wat ik over dit boek ga zeggen. En dat heb ik opgedeeld in vier punten. Eerst gaan we het hebben over de inhoud, dat je weet waar we het over hebben. En daarna val ik niet direct in een beoordeling. Ik heb me, en dat vertel ik bij het tweede punt wel, ik heb me meer door dit boek laten uitdagen. Dat is het tweede punt. En kom uit wat betreft de manier van omgaan met dit boek en met de daarin beschreven ervaringen, met apostolische wijsheid, dat is het derde punt. En dan, ja, heel dit boek is onderdeel van een beweging, dat wordt aan het eind van het boek ook gezegd, van een beweging die zichzelf noemt Nieuw Christendom. Hoe uniform is het? Wat speelt er in die beweging? Hoe beoordelen we dat? Daar komt wel degelijk een beoordeling van mij in door. Dat komt in het vierde punt. Dus nu eerst. Ziel zoekt zin. Hoe ga je verder als het geloof het niet meer doet? Dat is de ondertitel van het boek. Pauline Wezeman is journalist en zelf door een zware crisis gegaan toen ze na 10 jaar gelukkig huwelijk haar man aan kanker overleed, Boudewijn. En inderdaad, zoals de ondertitel van het boek zegt, hoe ga je verder als je geloof het niet meer doet? Het is een moedig boek, vind ik, waarin ze haar eigen levensverhaal verhaalt en verbindt met een stuk of 20 andere levensverhalen. Zij is een journalist, het is een journalistiek boek. Mensen die door een soortgelijke crisis zijn heen gegaan als zij ook doorging. En dan komt aan het eind de verbindend commentaar van een paar deskundigen die aan de universiteit lesgeven over geloof en spiritualiteit, zoals Johan ter Beek en Marieke van der Werf. En die proberen dat, wat ik in het vierde punt noemde, dat nieuwe christendom wat meer te omschrijven. Ik gebruik daarbij ook vooral boeken, ik heb er daar ook een van liggen, van die Brian McLaren in de Verenigde Staten. Emerging Christianity noemden ze het daar. Wat toch een met deze beweging verwante beweging is in de Verenigde Staten. Brian McLaren. Daar kom ik aan het slot ook wel weer bij terug. Bijna allemaal worden getypeerd door het opschrift wat staat boven het slotinterview. Wat gebeurt er als je het geloof der vaderen bent kwijtgeraakt? Maar God blijft rondspoken in je leven. Het geloof der vaderen is bij de meesten, net als bij Pauline zelf, wat je van jongs af aan op zijn hoofd meekreeg, van vader en moeder en omgeving, gemeente enzovoort, zij vanuit een evangeliegemeente, wat je daarin met je meedoet, dat is het geloof van de vaderen. Degenen die geïnterviewd worden, zijn voor het grootste deel ook uit een soortgelijk gelovig milieu. Van Nederlands gereformeerd tot gereformeerde gemeente. Maar er zijn ook mensen uit katholieke hoek, Ria Wijens. En er is ook een interview met Sikko Claus, die diezelfde schokkende ervaring, waar de anderen ook van spreken, opdeden in een vrijzinnig milieu. Dus het is een gevarieerd gezelschap. Wat ze allemaal gemeen hebben, dat is dat oude werkt niet meer. Het vertrouwde geloof, ja, in de persoonlijke God, het gebed, de liederen, alles wat bedoeld is om me te dragen en te bemoedigen en houvast te geven, werkt niet meer. En er zijn anderen, sommigen die dat ondergingen in een periode van pijn en moeite en hun trauma, zoals toch bij Pauline zelf, toen ze haar man verloor. Maar bij anderen is het niet direct aan een acuut trauma of een conflict verbonden, anders dan bij het opgroeien, de confrontatie met de moderne wereld en de buitenwereld van wetenschap vooral. En andere geloven dan het christelijk geloof, en die in die ontwikkelingsgang in een geloofscrisis kwamen. Uit de bubbel, zou ik zeggen tegenwoordig. Het boeiende van het boek van Pauline is niet zozeer de beschrijving van deze geloofscrisis, hoe belangrijk dat ook is. Maar het is niet zozeer dat daarin nu het eigenlijke ligt van het boek. Want daarin is dit niet uniek. Er is al heel vaak de laatste 20, 30 jaar geschreven over en van mensen die in zo'n crisis kwamen. Van Maarten het Hart tot met zijn moeder, je kent het geschiedenis misschien. Of de theoloog Kuitert, of ook een aanvangend predikant Boele, die heette Boele Eidsma, misschien heb je dat wel gehoord, over de kathedraal van zekerheid die in elkaar stortte. Dus er zijn heel veel mensen die over zo'n geloofscrisis geschreven hebben, als die je nu hier in het boek ook beschreven ziet. Wat ik het interessante vond van dit boek, is dat het meer verhaalt waar ze uitkwamen. Waar komen ze nou op uit? Daar was Pauline natuurlijk ook begonnen. Niet alleen in een postmoderne tijd, maar het is ook een soort van posttheïstische tijd. Waar kom je dan uit? En in heel het boek, daar kom ik natuurlijk straks weer terug, is dat te typeren als de beweging naar binnen. Want ziel zoekt zin, hè? Dat is in je ziel. Wat is daar aan de gang? Waar vallen ze dan op terug? De ziel in het centrum. Theoloog moet ik dan altijd denken aan de grote Duitse theoloog von Harnack, die zei het hele christendom bestaat uit God en de ziel. Als ik even mag opzommen waar ze dan van vertellen, dan neem ik eventjes al die ervaringen door. En als het te snel gaat, moet je zeggen, daarom had ik wil het hen letterlijk hen zelf laten zeggen en niet in mijn woorden. Ik volg gewoon het boek. Johan Roeland vindt het in de ervaring, er is iets te groot om het te bevatten. Het overkomt je in de wereld zelf, in de muziek of in een polderlandschap, de ervaring van gastvrijheid tussen de mensen. Op vele momenten overvalt mij dat besef als een strijklicht dat zijn schaduwen uitstrekt over de zee. Dat alles verheldert, maar niets verklaart. Minette Kits, Nieuwekamp, doet die ervaring op in de stilte, gedurende meditatie. God ervaren als vibrerende, resonerende stilte, die omhult als een deken. Sikko Klaus, die uit een vrijzinnennest komt, en die zegt, ik mediteer 2 keer per dag, 25 minuten. En daarin komt hij los van zijn eigen, altijd maar weer rationaliserende ego. En ervaar ik dat ik een lichaam heb en dat ik er ben en mag zijn in verbondenheid met andere mensen. Ria Weijers vindt het vanuit haar katholieke opvoeding heel de mens veroordelen, zoals ze dat beleeft, in de basiservaring van de goedheid van de mens. Allereerst pas goed gevonden in de zen-meditatie, die haar Psalm 131 in gedachten bracht, als een kind in de armen van zijn moeder. Zo is mijn ziel geborgen in mij. Marcel Bot vindt zin in een christelijk ingevuld yoga-centrum. Dat werkt, hij zegt, yoga werkt als gist in de voedsel van christelijke meditatie. Maarten Vogelaar werkt vooral met het enneagram, zelfreflectie en mindfulness. Beleven dat je er mag zijn. Rico Voorberg, uit vrijgemaakte kring, afkomstig en wel bekend in een palet van eigenlijk je laten inspireren door allerlei creatieve invallen, kunst. Laat maar bovenkomen in zijn samenkomst als hij die heeft in wat je opkomt. En hij heeft vooral de roeping ervaren om ellendigen te redden en op te zoeken. Meditatie en zelfinkeer leidend tot actieve inzet voor gerechtigheid en milieu. Dat zegt de woongroep. Nijberg. Ik ken die niet, maar ook Janneke Stegeman die daar werkt, in de Eenlandhoeve, Michael Verheijen, Kobi Geertsema, ze vinden de diepte zinervaring in de dans. Dansen heft blokkades op, laat meer van jezelf zien, je komt in contact met je intuïtie op de bodem van je ziel. Ik geloof dat God daar woont. Ik voel me bij dansen herboren. Black Friday en elke beweging. Die zoekt het in de koorzang. Zoals standaard in de oude kloosters. En die leert ons vloeibaar geloven via ademhaling, stilte. Je spijsvertering voelen. Versmelten met het zijn. En onze Godfried van Eck, die hier lang medewerker was, die velen van jullie kennen, die mengt zich ook in een van de interviews in het koor met zijn diepte ervaring in het verhalen vertellen. Ik citeer. Het leven heeft kronkelpaden en obstakels. Een open einde. Maar wanneer je je verbindt met de ander in een verhaal, kleine verhalen, voorbij grote woorden, één op één, daar is voor mij God. Samuel Lee. Die was eerst atheïst, werd geraakt in een hotelkamer. En hoorde daar een stem. Het was Jezus zelf die hem zijn liefde verklaarde. Jezus is de personificatie van het goddelijke dat in alles zit. De Christus. Hij volgt sterk ook Brian McLaren. Clary Vlietland en Marieke van den Berg ervaren zin in het ontspannen zwemmen in ijskoud water. Alsof watergeesten je opnemen en dat grote gevoel van verbondenheid geven. Het bevrijdt haar van het zo nauwe verhaal van redding alleen door Jezus. Lotte Pen, ex-Nederlands gereformeerd. Muziek maken is voor mij een religieuze ervaring bij uitstek. Rob Venus zegt vooral het licht op in kunst. Daarin komt binnen wat in de kerk met woorden wordt gezegd. Rick Zutphen. Die in, hier in Labrie, trouwens in het Nederlands Labrie, roofmaker, helemaal zich heeft verbonden aan kunst. En hij zegt, de ervaring van genade komt alleen via kunst. De kathedraal, een song. Guido van Voornveld zegt, het gaat van conventie, traditionele leven, naar inventie. Creativiteit die het vernieuwt. En Pauline zelf zegt, na een heel verdrietige tijd en een verlies van houvast, heb ik het toch weer teruggevonden in een innerlijk proces van binnenuit ervaren dat God me draagt. Vroeger ja, mocht ik er eigenlijk zelf helemaal niet zijn. Christus moest koning zijn in ons leven, in ons hart. En ik had altijd het gevoel, ik mocht er niet zijn. Dus ik kon er niets met mijn ervaring van pijn en protest en woede, verdriet. Ik mocht er eigenlijk daarin niet zijn. Het was een machtssysteem waarbinnen er geen plaats was voor mij en mijn ervaring. Nu heb ik de weg weer teruggevonden. Ik mag er zijn. Met zoals ik ben. En in een proces zoals Israël meemaakt als het na de Exodus gaat door de woestijntijd naar het beloofde land gedragen in een breder verband. Dus dat is bij haar omschrijving van een innerlijk proces. Een nieuw christendom dient zich hier aan als een innerlijk proces verbonden met de natuur. In eenheid ook met wat in andere godsdiensten wordt ervaren en beleefd. En als een stuwende kracht die in de geschiedenis zich voltrekt. Nou, het is een gebrekkige samenvatting hoor. Het kan beter misschien. Maar ik geef toch even daarmee een indruk van, dat is de richting waarin het boek zich beweegt. En eigenlijk, ja, ik zou van hieruit eigenlijk heel makkelijk verder kunnen gaan met een soort van schets van dat nieuwe christendom dat zich hier aandient. Kenmerken en dan een beoordeling geven. Maar dat wil ik vanmorgen in de eerste plaats niet doen. Daar kom ik wel op uit straks hoor, maar niet in eerste instantie. Na de lezing van al die verhalen heb ik me even ingedacht dat Pauline hier zou zitten. En met mij zo'n soort interview zou afnemen. Zeggen, oké, Wim, alles niet gelezen, wat is nou jouw levenservaring? Ik denk dat ze dat zeker zou vragen. Wat voor soort mens ben jij nou? Heb jij nu ook misschien zulke ervaringsmomenten? Ben jij wel eens door diepte heen gegaan? En waar kwam jij toen uit? Ik denk dat ze dat van mij zou willen weten. Momenten dat je geloof niet meer werkt, waar kwam je dan uit? Nou, die vraag heb ik me al laten komen door dit boek. En toen heb ik me gerealiseerd dat ik daar eigenlijk apart in sta. Met een soort dubbel gevoel. Ik heb een dubbel gevoel op die vragen. Heb me ook een beetje herkend in wat apostel Paulus in zijn brieven beschrijft. Daar kom ik zo wel op. Toch, het eerste van dat dubbele gevoel is herkenning. Dus als men mij dat vraagt, dan zeg ik ja, ik wil daar best van spreken. En ik zal het ook doen. Ik zal straks dat proberen. Ik herken me in sommige verhalen, maar vooral ook in dat element van dat het met een crisis toch vooral dat je door crisis situatie heen gaat. En tegelijkertijd heb ik me ook bewust gemaakt dat ik er anders mee omga. Ik ga er anders mee om dan deze beweging. En dat zal ik ook uitleggen. Dus in de eerste plaats, ik schakel mij gelijk met velen in de eerste plaats. Die vertellen dat ze wat ze innerlijk doormaakten, innerlijk proces, lopend, levend in een crisis. In eerste instantie bij die herkenning en de openheid om daarop in te gaan, moet ik zeggen dat ik mij over gevoelens heen moet zetten. Ik moet me heen zetten over soortgelijke gevoelens, waarvan ik denk dat die ook een rol spelen bij wat ze noemen uit de kast komen. Er zit zoiets in van, Je maakt je kwetsbaar. Je gaat denken, wat moeten anderen ervan denken? Of op welk spoor zet ik anderen? Je weert dat af, omdat het een beetje iets heeft van, dat noemen ze tegenwoordig, uit je comfortzone treden. En je daarmee kwetsbaar maken. Maar tegelijkertijd heb ik me wel al eerder bewust gemaakt dat wel een van de redenen is waarom juist in een orthodox christelijk milieu zo weinig deze binnenkant geuit wordt. Wij zijn ik niet, wij, denk wij, zijn er niet zo goed in om onze dieptegevoelens onder woorden te brengen. In mijn gezin, met groot gezin, 12 kinderen, daar kon dat ook nauwelijks hoor. Kom je met een dieptegevoel, dan alles wat boven het maaiveld uitkomt, dat wordt wel afgemaaid. Dus je voelt, je beschermt jezelf daarmee. Dit zijn allemaal gevoelens waarvan ik denk, daar moet ik overheen komen. Maar ze zijn wel een verklaring, één verklaring, waarom ik niet spontaan ooit hiermee bezig geweest ben of erover communiceren. Dacht ik, en toch, vandaag ga ik het doen. Ga ik dus doen. Dat is het eerste. Ik ben in een gelovig gezin opgegroeid, waardoor ik zover als ik kan terugdenken omringd was door geloof in God, bijbellezen, tafel, gebed, kerkgang, school met de Bijbel. Alle geschiedenissen uit de Bijbel zijn mij doorverteld. Iedere dag, half uur, begin van de dag. En psalmgezang, ik heb de psalmen van jongs af aan geleerd, maandagmorgen een versie. Indruk maakte bij mij ook het zingen van mijn moeder. Niet dat ze zo vaak zong, maar bij onweer, psalm 29 bijvoorbeeld. En bij het slapen gaan, kinderliedjes. Tot nog toe, Greta zegt altijd, het is wel een beetje sentimenteel lied. Maar het is wel een kinderliedje wat dan je leven lang meedraait. Hier, er ruist langs de wolken. En dan, wat betreft mijn vader. Ik herinner mij altijd mijn vader als discussies voerende met vooral de Noordwijkse ooms en tantes. Die kwamen op alle verjaardagen. En dan zaten we in een kring in de huiskamer. Ik zat er op de poef bij. En waar ging dat dan over? Dat ging niet over koetjes en kalfjes, hè? Dat ging over Kuiper en de antirevolutionaire beginselen en hoe men het deed in de wereld, in de politiek. Het ging ergens over. Rond kerk en samenleving. En daar hadden ze voor- en tegenstanders en men knokte met elkaar. Maar ik heb altijd een heel goed gevoel erbij. Ze kregen nooit echt ruzie. Nee. Maar wel verschillende standpunten. Ja, je moest meemaken rond de vrijmaken. Maar nooit onaangenaam. Maar goed, ja, dit milieu kom ik dus, om het zelf even neer te zetten. Maar echt twijfel aan God sloeg toe toen ik in de puberteit kwam. Ik was zo'n jaar of 15, denk ik. En ik herinner me nog, dat is verbonden, zulke ervaringen zijn verbonden aan heel concrete plekken. Ik reed op een damesfiets, had ik oranje geverfd, mijn eerste fiets. En die heb ik zelf mooi opgetuigd. En ik reed op die damesfiets op het plein van de HBG, vlakbij ons huis. En daar, als het ware alsof het op me toesloeg, daar overviel me dat overweldigende gevoel van leegte. Want het is helemaal niet waar. En ik had die morgen, later besefte ik dat, die morgen had ik in toen de Leidse Krant een artikel gelezen van een zekere professor Smits, een theoloog. En die had daar in dat artikel geschreven over het Johannesevangelie, dat had ik uitdrukkelijk zitten lezen. En dat Johannesevangelie zei, dat komt allemaal uit de grote duim van de apostel Johannes. Want alles wat je daar in de Bijbel leest, dat hebben mensen geschreven. En heel die vormgeving, de invloed van het geloof, Johannesevangelie, dat is allemaal projectie. En dat werkte mee aan een ervaring die dan daar op dat HBG-plein op mijn fiets zo'n gevoel van totale leegte. Een soort van ervaring zoals Sartre later, heb ik dat gezien, beschrijft in een toneelstuk Gesloten Deuren. En daar beschrijft hij over een generaal die riep tot God en de hemel was van koper. Hij is er niet, leegte. En dat is een zeer schrikwekkende ervaring. Die werkelijk in een gat doet vallen. Dus dat is zo'n, denk ik dan, zo'n ervaring als zij in deze mensen in hun leven ook beschrijven. Vreemd genoeg werd dat, als ik dan verder denk, werd dat afgewisseld. En dat is wel heel typisch, met een totaal omgekeerde ervaring. Ik heb een totaal omgekeerde ervaring ook gehad. En dat was, ik ging vrolijk voort, nou vrolijk, maar op mijn manier verder, tot een jaar of 18. Ik weet dat ik in die tijd ook met name aangesproken werd door professor Veenhof, die een preek hield over de verloren zoon. Dat heeft me toch wel echt even neergezet. Ik las veel, ik las de Romeinenbrief van Paulus, ik las een introductie op Dooyeweerd. Dat weet ik allemaal nog, die heb ik allemaal nog niet. Dus ik las veel. We hadden een jeugdvereniging waar we de Dordtse leerregels doorwerkten in diezelfde tijd. En ik deed mee met, en dan komt het andere, de complete tegenervaring. Ik had een gesprek gehad met de kerkraad, want dat ging toen zo. Als je 18 was, kreeg je een gesprek met de kerkraad over eventueel belijdenis doen. Ik had een gesprek gehad met de kerkraad en ik weet ook dat nog, zo'n ervaring pint zich vast aan precieze omgeving. Ik weet het Witte Kerkje Lisse. Van de kerkraadskamer loop je door een gangetje en het is een klein keukentje. In dat kleine keukentje moest ik wachten tot het gesprek werd geëvalueerd in de kerkraadskamer, waarop ze later terugkwamen. Ik sta in dat keukentje en toen ik daar wachtte op de uitslag, zal ik maar zeggen, gebeurde er iets. En mij overviel een intens besef van vreugde, alsof de hemel even openging. Ik kan dat ook niet goed onder woorden brengen. Ik heb later gelezen dat die Daniel de Waele, Godenschemering, kennen jullie misschien, die is een recente veelschrijvende theoloog, die heeft hetzelfde gehad, dat vond ik wel apart. Maar in ieder geval, ik denk ook niet dat iedereen dat hoeft te hebben, daar komt weer mijn weerstand, hè, mijn schroom, waarom ik er eigenlijk helemaal niet ooit van vertel. Maar het was een ervaring waarin er heel diep weten was dat God er was. Heel diep weten dat God er was. Heel diep weten dat ik door hem geliefd was. Dat ervaring van liefde. Verbonden ook met de grote dingen van genade. Maar in ieder geval die besef van dat God er is. Dat hij bij me is. Dat hij er is, mij kent en mij lief heeft. Dat is eigenlijk toch. En dat was doortrokken met een gevoel van, dat is te groot voor mij. Zo'n gevoel. Overweldigend. En waar heb ik dat aan verdiend? Ik was zo blij en zo zeker dat ik toen van daaruit weer op diezelfde fiets naar huis reed. En anders op mijn fiets zat. Zo letterlijk. Ik kon het niemand vertellen. Ik heb het ook tot laat in mijn leven aan niemand ooit verteld. Ook aan mijn moeder niet. En mijn moeder, die zal gedacht hebben, wat zit die jongen er toch stil bij. Maar ik reed nog dagen rond, letterlijk dagen rond, op mijn eigen oranje geschilderde damesfiets. Met een heel langzaam weg ebbende vreugde in de aanwezigheid van God te zijn. Nou, ik zeg het, ik heb van anderen soms gelezen dat ze iets soortgelijks. Maar nu, hoe ga je met die ervaring om? En wat voor rol spelen ze in je leven? Merk ik dat ik er toch op een andere manier mee omga. Het is een enkele keer in mijn leven later ook zo'n diepte ervaring geweest. Maar ik ga er toch op een andere manier mee om als hier in dit boekje. Dus ik proberen om het onder woorden te brengen. Noem het transcendente ervaringen. Hoe ga je ermee om? En dat zit bij mij hierop vast, dat ik deze ervaringen toch nooit heb beleefd en aanvaard als de basis en de bron van waarheid. Misschien ben ik wel zo'n kritische geest, dat zelfs die diepte ervaringen, dat soort kritiek, zelfs de allerdiepste bij mij, niet helemaal kunnen doorstaan. En dan denk ik, ja, in hoeverre jullie hebben misschien zitten dingen. Die kerels is in puberteit en dan heb je die dingen. Later als je een trauma hebt, dan heb je die dingen. Dat kan allemaal psychologisch. Dus, maar dat op zich is niet alleen de reden. Ik realiseer me dat ik, als het gaat om basis voor mijn waarheid waarin ik geloof, bron van waarheid, dan zeg ik nee, het is wel een bevestiging geweest, maar niet een bron. En daar zit denk ik een punt van verschil. Punt van hou vast, waarin ik mijn overtuiging hecht en waar ik mijn geloof op baseer, is toch altijd gelegen buiten mijn ervaring. In een zekere opzicht komt dat van de andere zijde, als je het zo wil noemen, van buitenaf. Het is een woord dat me aanspreekt, het is een preek die me raakt. Het is een wereldbeschouwing die me wordt aangereikt. Het is verpakt in een lied, een preek, natuurlijk. De schrift, de Bijbel vooral. Verpakkingen van het woord van God dat van buitenaf op mij afkomt en dat mijn basis vormt. Daar, en dat andere is daar mij van, is niet een bron, maar een bevestiging. Dus dat is anders hoe ik er tegenaan kijk. Ik denk dat het van belang is te beseffen dat van buitenaf ons licht gegeven wordt op hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Mijn geloof berust op een stand van zaken. Het is een stand van zaken. En natuurlijk weet ik dat dat dogmatistisch is verstart in stellingen en dogmatiek enzovoort enzovoort. Dat is allemaal helemaal gelijk als ze daar grote afkeer van hebben. Maar ik noem het een stand van zaken. Een waarheid die niet van mij van binnenuit komt, in mij opwoelend, maar die van buitenaf op me toekomt. In centraal de schrift, onthullend, in die zin dat het me de ogen opent voor een gang van een stand van zaken. Eigenlijk, serieus, daar kan ik eigenlijk nooit aan twijfelen. Ik kan eigenlijk nooit twijfelen aan wat in de Calvinistische wijsbegeerte helemaal centraal is vastgesteld als het grondmotief. En dat is schepping, zondeval, verlossing. Zo simpel neergelegd. Dat is een stand van zaken. En ieder van die dingen zijn fundamenteel. En ik kan aan geen van allen echt twijfelen. Dat deze wereld geschapen is? Nee, ik kan er niet aan twijfelen. Daar zit eindeloze diepte in. Grootheid, majesteit. Dat spreekt alles voor zich. Tweede, dat we in een gebroken wereld leven. En dat gekomen is door de zondeval. De schepping, de goede schepping, is in zonde gevallen. Kan ik daar aan twijfelen? Nee, ik kan er niet aan twijfelen. Ik kan geen ding bedenken of er zit een steekje aan los. En we leven toch allemaal naar een gebrokenheid over. Wie kan twijfelen aan gebrokenheid? Ik kan me niet voorstellen. En dan dat derde, dat daar verlossing in valt. Ja, dat wordt bevestigd, maar dat wordt verkondigd. En niemand, eigenlijk denk ik dat niemand daar echt... Ja, dan neem je natuurlijk de zwartgalligen. Maar in ieder geval, daar hoor ik niet bij. Verlossing, wat je inkleurt natuurlijk, hè. Maar in zekere zin, zo simpel zit het in elkaar. En dat leidt me tot van hieruit tot het derde deel van mijn leven. Van mijn lezing. En dat is apostolische wijsheid. Ik ben getroffen door Paulus. In de gemeente van Korinthe, waar deze brief aan geschreven is, waar ik hier het citaat van heb gegeven. Daarin, in die gemeente, waren mensen, en dat waren spirituele leraren, die Paulus veruit de loef afstaken. Die kwamen tenminste met ervaring, die kwamen met wat ze beleefd hadden, die kwamen en dat waren diepteverhalen, dat maakte diepe indruk en dat leidde heel veel van de Korinthische gemeente weg naar deze leraren. Vind ik het heel apart hoe Paulus daarmee omgaat. Hè? Zal ik zelf dan ook maar met mijn ervaring komen? Zo'n soort twijfel als ik in het begin van de lezing ook probeerde tot uitdrukking te brengen. Zal ik ermee komen? Nou ja, eigenlijk waarom niet? Ik heb niks te verbergen. Maar, zegt hij dan, het leidt er natuurlijk wel toe dat ik ineens mezelf centraal stel. Het licht op mij laat vallen. En dat ik blijkbaar met mijn ervaring nu anderen moet overtroeven, vervangen, indruk maken. Daar heeft hij het hier over. En dan zegt hij, ja, ik wil niet opscheppen, maar oké, het moet, zegt hij dan. Ik lees even de tekst. Ik weet dat het geen zin heeft. Dus hij relativeert direct zichzelf. Ik weet dat het geen zin heeft. Maar oké, ik zal vertellen van mijn bijzondere ervaringen. Over dingen die de Heer me heeft laten zien en horen. Ik ken een christen die 14 jaar geleden iets heel bijzonders meemaakte. Plotseling werd hij van de aarde weggehaald. En naar de hoogste hemel gebracht. Was alleen zijn geest in de hemel of ook zijn lichaam? Ik weet het niet, dat weet God alleen. Maar dit weet ik wel. Ik lees letterlijk wat hij zegt. Hè. Ik zit niet zelf de tekst te bedenken. Maar hij zegt, dit weet ik wel. Die man die werd gebracht naar een plaats waar God is. En daar hoorde hij heilige woorden. Woorden die men niet mag uitspreken. Ik ben trots op wat die man heeft meegemaakt. Ik kan ook zeggen op wat ik heb meegemaakt. Het zou niet gek zijn, het is de waarheid. Ik ben die man. Maar ik wil niet opscheppen over mezelf. Behalve dan over het lijden dat ik meemaak als dienaar van Christus. Jullie moeten respect voor mij hebben om mijn werk, om mijn woorden, om mijn daden. Jullie moeten me niet extra waarderen om mijn bijzondere ervaringen. God geeft me die bijzondere ervaringen, maar zorgt er ook voor dat ik er niet trots op word. Of dat ik mezelf niet beter ga vinden of minder, zou ik zeggen, dan de anderen. En daarom ga ik me ook eens over andere ervaringen vertellen. En dan vertelt hij eigenlijk over het leren kennen van de genade van Christus. Daar heeft hij het over. Die van buitenaf tot hem gekomen is. En die grondslag van zijn leven is geworden. En die hij dwars door alles heen toch vooral in het centrum stelt. Maar waar het me om gaat. Dat is dat dit zijn pittige geestelijke ervaringen. Transcendente ervaringen waarvan Paulus. Paulus als het gaat om zijn eigen leven. Het is haast een hete appel. Zo van, oké, ja, ik kan ook wat vertellen. Hier en daar, en dan komt hij met best indrukwekkende ervaringen. En toch neemt hij daar innerlijk ook weer afstand van. Want de gnostiek in die tijd, Joodse gnostiek, die baseerde godsdienst op spirituele diepteervaringen. En dat is best wel vergelijkbaar met wat om ons heen ook gebeurt. Dat denk ik nog niet direct aan de veelal christelijk ingevulde ervaringen zoals hier uit het boekje van. Maar dan denk ik aan bijvoorbeeld de Celestijnse Belofte, een paar jaar geleden, een heel indrukwekkend boek. Ik denk aan Fritjof Capra, ik denk aan Paul Coelho, een beetje ook Richard Rohr, met alle respect. Maar ik zeg niet dat dit wat in het boekje beschreven wordt, dat dit die gnostische leraren waren of zoiets, dat zeg ik helemaal niet. Maar wel dat er iets gelijks is. En dat gelijke, dat zit vooral waar het punt wringt. En dat is je baseren op je innerlijk ziel beleefde zin. Daar gaat het boekje toch over. In de ziel beleefde zin. Dus, dit is mijn dubbele reactie, persoonlijke reactie op het boekje. Ik neem het aan de ene kant als een uitdaging en ik leer er een les uit. Hè, want het is toch heel goed om ook over dingen die je van binnenuit beleeft te delen. Dus dat vind ik fijn. Ik heb het boek graag gelezen om dat bij anderen ook te zien en daarin mee te doen. Tegelijkertijd met innerlijk tegenstribbelen, zo van, maar zet ik mensen niet op de verkeerde voet, gaan ze zich niet vergelijken, dit heb ik niet, nou dan zal er van mij wel niks deugen. En mensen die dan menen dit of dat te moeten beleven. En ook kwetsbaar, hè. Mensen zullen het direct kunnen wegverklaren. Met al de weerstand van dien heb ik toch een verbondenheid met wat hier bezig is. Ik vond het heel mooi eigenlijk, die derde punt, laatste, samengevat door een bekende bijbelleraar en die heet Pop. En Pop die zegt, samenvattend wat we van Paulus leren eigenlijk, ik leer van Paulus. Paulus stelt zich aan als een dwaas door te stellen dat hij wel kan opbieden tegen zijn tegenstander. Als het gaat om het krijgen van geestelijke ervaringen, gezichten en openbaringen. Typerend voor zulke openbaringen is dat ze geschieden ten behoeve van de prediker zelf. Niet ten bate van wie hem horen, zegt hij. Dat vind ik heel opvallend. Dat geeft me bevestiging voor mijn aarzelende houding. En zij geschieden ten behoeve van de prediker zelf en niet ten bate van wie hem hoorde. Ze dragen een particulier karakter. Ze verrijken het evangelie niet met nieuwe elementen, maar zijn maximaal een visionaire waarneming van die werkelijkheid, welke het evangelie in woorden betuigt. Voor de apostel zelf hebben ze wel betekenis, want zij bevestigen zijn overtuiging dat hij in een bijzondere verhouding tot de Heer is gesteld. Maar ze lenen zich niet om verteld te worden. Want enerzijds laten ze zich bijna niet met menselijke woorden beschrijven. Anderzijds kunnen ze eerder een afstand scheppen tussen de apostel en de gemeente, dan dat ze bevorderlijk zijn voor de gemeenschap tussen hem en haar. En daarom spreekt Paulus er nooit over. Tenzij daarvoor een speciale inleiding is, zoals nu hij met een zotte vertoning van zijn roemen bezig is. Dit is het commentaar van Pop. Ik vond het wel heel mooi eigenlijk samengevat. Gezichten en visioenen, allemaal termen van uitdrukkingen, van ervaring met de onzichtbare wereld van God, rechtstreeks gezien, gehoord of waargenomen. Nou, dit was zo mijn eerste reactie. We hebben nog wel energie, hè? En ik kwam een beetje water eigenlijk. Laatste punt. Dat is meer een beoordeling. Even interruptie. Dus slotpunt over het nieuw christendom. Ja, over dat nieuwe christendom.
Ik heb natuurlijk uit het boek, maar hier een boek van Brian McLaren. Dat beschrijven je niet, maar goed, je gelooft me wel. En de samenvatting van de Johan ter Beek aan het eind van dit boek. Dus die twee zijn mijn bronnen. Trouwens ook Paulien zelf komt wel met een uiteindelijke soort van samenvatting. En zij proberen eigenlijk allemaal om even te zeggen, zit hier in nu één lijn, wat is hier nu wat in een soort van nieuw christendom zich aandient in onze tijd. Ik zei al, in Amerika heet dat de Emerging Church, maar die heeft ook invloed in Nederland. En het loopt parallel met al dit soort nog zoekende, experimentele bewegingen in kleine kring, allerlei zeer gevarieerd onderling, in allerlei vormen van in een koud waterbad ervaren tot het prachtigste muziek van Matthäus Passion of zoiets. Het varieert eindeloos, maar het gaat dan om een gevoel van transcendentie wat daaruit voortkomt en wat daarin naar voren komt. En ook wel een beetje valt te omschrijven. En in de eerste plaats heb ik dat die positieve beschrijving van Johan ter Beek genomen. En die vat dat in een paar pagina's samen. Wat natuurlijk naar voren komt in al deze ervaringen, vooral in de crisis ten opzichte van hun eigen opvoeding en kerk en milieu. Dat hoor je ook bij Paulien, dat de mens zelf, zoals die is, met zijn gevoel, zijn intuïtie, met zijn pijn, met zijn moeite, met zijn diepte, er mag zijn. Er zit dus een soort van blij zijn dat ik er mag wezen met mijn twijfel. Wat in vele kringen juist verdrongen is, er is zo vaak mee te maken gehad. Mensen worstelen daarmee en durven niet vooruit te komen of uitdrukking te geven. Ikzelf in kluis, hè? Ik schakel anderen. Die factor speelt mee. Want dat is zeer bedreigend en angstaanjagend zelfs. Dus dat, als dat hele milieu daarvoor geen ruimte biedt in de orthodoxe kring, dan krijg je dit. En het mooie van deze beweging is dat ze juist ademhaling en spijsvertering, het lichaam, maar ook de persoonlijkheid en wat er gaande is in de mens. Wij hebben in Labrie altijd gezegd, het moet beginnen met eerlijkheid, honest answers honest questions. Dus ik voel me heel erg verwant met zulke uitingen, zou ik maar zeggen. Ik denk, ja, heel de mens mag er zijn. Tweede, wat positief is, is dat bij dat heel het leven ook hoort betrokkenheid op de buitenwereld. In sommige orthodoxe kringen heel sterk, die Brian McLaren heeft er enorm onder geleden, is er maar één ding waar christenen voor gaan, en dat is de bekering van de mens, to save the soul. En als dat gebeurd is, is de zaak gered. En hij vertelt bij herhaling, kom ik daar op een zendingsveld in Afrika, en dan hoor ik maar één verhaal. Die zendeling die zegt, ik heb altijd maar één verhaal gehoord. Schepping, goede schepping, zondeval. En daarna, Jezus komt om ons te redden. Neem hem aan en je gaat naar de hemel. That's all. Dat is het hele verhaal. Nou, dat kan, en daar zegt Brian, daar loop je totaal mee vast. Want is dat het? En dan is dus alles geconcentreerd op evangelisatie. En de wereld, non-existent, geen bewogenheid voor de grote problemen van deze tijd, voor onrecht, voor armoede, geen visie erop ook, want het staat allemaal in het licht van de vernieuwing, straks de komst van het koninkrijk, scherpe dualisme, het grootste deel van de mensen dit gaat verloren, maar een klein deel wordt gered, dat speelde bij hem een grote rol, die kleine dogmatistische inkrimpingen van de waarheid. Dat wordt in deze beweging, Nieuw Christendom, sterk aan de kaak gesteld en afgewezen. En daarin zit dus het goede. Mensen, geeft dit een basis om je in te zetten voor milieu, voor gerechtigheid in de wereld, noem maar op al de hoofdproblemen van deze tijd. Dus de hele wereld komt weer bij me terug. Derde, wat opvalt, is die herbronning. Dat wil zeggen, wij putten voor idealen, een visie, veel breder dan alleen op de Bijbel. Maar de Bijbel zelf speelt een belangrijke rol mee. Johan ter Beke taxeert dat ook hoog. Namelijk dat vooral de verhalen in de Bijbel ons inspireren op deze weg. Dus kunst, de mens, heel het leven, oog voor creativiteit, experimenteren, nieuwe wegen zoeken, betrokken zijn ter wereld, niet uit de wereld weg, maar juist bewogen met wat er daar gebeurt. Allemaal dingen die in deze beweging heel erg dominant zijn. Ik zei al, bepaalde punten daaruit zijn ons in Labrie uit het hart gegrepen. Schaefer formuleerde dat altijd met dat Christus the Lordship of Christ over all of life. Paulus is niet opgehouden met zijn christen zijn toen hij op Damascus die ervaring heeft gehad, ook een ervaring trouwens. Maar toen is hij pas aan de gang gegaan. En sprak hij over het koninkrijk voor God, bestaat in vrede, gerechtigheid, door de Heilige Geest. En heeft hij brieven geschreven over hoe dat zout van het nu evangelie moest doorwerken in de akker van deze wereld. Dus het evangelie zelf duidelijk in het doorbreken van die verenging, versmalling, tot het te goedkoop uitgelegde motief, schepping, zondeval en verlossing door Jezus en dat zit. Oké, door mij wat grof getypeerd. Oké, dus die houding, dat is ook bij ons werk en de gastvrijheid, heel de mens, honest answers, kunst, rookmaker, goudswaard, met zijn betrokken. Bij goudswaard heb ik dit meegenomen van de derde wereld, dat de voorraden van de wereld, olievoorraden, eindig zijn. Kritiek op het vooruitgangsgeloof. Kortom, de kerk, geen instituut, dogmatisch gevormd, maar een beweging. Ik herken, dit zijn de punten waarin ik me heel duidelijk herken. Toch heb ik een aantal punten van kritiek. Dat is de reframing wat ik hier noem, reframing the story. En de tweede is verinnerlijking. Daar heb ik toch al eerder nu, na mijn verhaal, vragen bij gesteld. En het godsbeeld. Dat wordt neigt heel sterk tot een onpersoonlijke God. En het vierde, de ethiek, zou je zeggen, wat is er beter dan die ethiek van het nieuwe christendom? De wereldproblemen op een rij en je er totaal voor inzetten. Ja, er zit een addertje onder het gras. Dus het is bevrijding meer dan redding. De redding wordt uit het al verloren en de bevrijding staat centraal. Nou, dat zijn mijn vier punten. Ga ik alle vier. Maar daar kun je op inhaken. Maar dat zijn mijn vier punten. Ik zal ze alle vier nog een beetje verduidelijken voor de vuist weg. Eerst reframing the story. Daarvoor moet je zijn bij Brian McLaren. Hij heeft daar vier boeken over geschreven. En in Nieuw Christendom legt hij dat heel simpel uit. Met reframing the story gaat hij eigenlijk dat wat ik zo fundamenteel noemde in mijn waarheidsbesef. Schepping, zondeval, verlossing. Simpel gezegd. Daarbij zaagt hij aan de goedheid van de schepping. Hij zegt die hele idee dat Eden, de tuin van Hof van Eden, God heeft de wereld goed geschapen. Dat komt van de Grieken. Ja, het is echt achterhaald hoor, wat hij daar zegt. Dus ik noem het maar toch. Maar het is wel heel. Zijn model wordt dus oerchaos. Oerchaos. Proces van bevrijding. En tenslotte de doorbraak van het koninkrijk. Daarin, in dat proces, speelt Jezus zeker een rol. Want hij is daarin inspirerend model, een voorbeeld. Maar het is een ander verhaal geworden. Ik zal het proberen kort samen te vatten. De wereld is een vreemde. Kwaad leidende wereld. Maar vanaf de aanvang af is God erin aan het werk. En het nieuwe verhaal is een verhaal van volwassenwording. Jahweh, die ingrijpt, bevrijdend ingrijpt, grijpt in een nog complexe, naamloze wereld, om ons tot volwassen kinderen te maken. De goedheid van God, die schept en herschept in het midden van een weerbarstige mensheid. Met Jezus in het centrum, of althans in ieder geval als de grootste voorganger in dat proces, die ook het koninkrijk heeft verkondigd. En die ons voorgaat op die weg van bevrijding met behulp van de Heilige Geest, uitmondend in de universele, alle mensen omvangende finale, de doorbraak van het koninkrijk. Het christendom als een proces, een beweging. Tegenover als een instituut. Redding wordt zo, en daarom mijn onderscheiding, redding wordt zo eigenlijk vervangen door bevrijding. Redding wordt dan bevrijding, want het Bijbelse framework start met God, leeft met de gratie van God en eindigt met de grote glorie van God. En dat is verdwenen. Hier moet je maar eens opletten. Het begint niet met God die in zijn heerlijkheid de schepping goed gemaakt heeft. In Brian's nieuwe framework draait het uiteindelijk om de bevrijding van de mens. En het leidt zo aan, het is zo heel kwetsbaar voor wat Goudswaard al in zijn eerste boeken beschreven heeft als de gevaren van het vooruitgangsgeloof, want het humanisme van de verlichting waarin wij staan, die heeft een vooruitgangsgeloof waar dit model van nieuwe wereldbeeld, dat nieuwe frame, hij noemt het ook een nieuw frame, waar dit wereldbeeld eigenlijk heel mooi bij aansluit. Hetzelfde optimist, Schaefer noemde dat een optimistisch, evolutionistisch humanisme. En nou, met Goudswaard en Schaefer zeggen, die zij beloven dingen die niet waar worden. En dat is een proces van voortgang door de tijd. Wij gaan niet vooruit, zegt Goudswaard. Schaefer zou ook zeggen, je kan net zo goed verdelen als je achteruit gaat. En dat zegt niet alleen Schaefer, als je Oswald Spengler leest over de ondergang van het avondland. Je kan net zo goed de sombere geschiedenis schrijven over de steeds grotere techniek. En daar gelooft een Hans Achterhuis in. Geloof een echte. Maar die techniek zitten ze vandaag allemaal zich te knijpen. Want dat loopt tenslotte uit in een grote robot. En dat leidt helemaal niet tot bevrijding. We hebben geen enkele echte houvast in dat humanistisch optimisme. Nou, daar is nieuw christendom zeer kwetsbaar voor. Dit is optimistisch van aard. En het geeft iets bevrijdends. Maar pas op dat je niet valt in de val van het opnieuw reframen. Dat is mijn eerste punt, reframing the story. Dus dat, daar zal best het een en ander verder doordacht moeten worden. Hè? Want wat ik hierin ten diepste ook mis, dat is de Lord of the Ring. En dat is wat steeds verhelderend wordt verteld over het drama van de heilsgeschiedenis. Dat onze, de beslissende redding, notabene, zeggen christenen, was er. Wij leven vanuit een al bewerkte redding. En mogen dat, als mosterdzaadjes, stelt het niet altijd voor, uitzaaien in de wereld, zodat er toch al iets op ligt van een koninkrijk wat God gaat brengen, niet wij. En dit alles zet een ander verhaal neer. Het oude verhaal is waar. Het was jammer, tragisch, beroerd genoeg dat het zo is ingekrompeld tot zo'n steriel, orthodox verhaal dat ik net typeerde van, nou goed, dan is Christus gekomen, als mensen Christus aanvaard hebben, dan is daarmee het verhaal uit en wachten we op de wederkomst. Dan is er een enorme inkrimping van het verhaal gekomen, wat echt een dramatisch slecht effect heeft gehad. Maar wij moeten dat grote verhaal, de frame van schepping zonder verlossing, niet loslaten. Want ga je dat loslaten? Ja, volgens mij kan je dan ook niks meer met de Lord of the Ring en je kan niks meer met Aslan. Ik noem die voorbeelden juist, omdat de klassieke bewoordingen soms bij velen al een verkeerd beeld oproepen. Maar wat deze grote communicatoren van onze tijd vertellen, Louis op zijn manier en zoveel anderen, en wat in de muziek vertolkt wordt, wat Gerrit Achterberg in een gedicht vertolkt, ja, dat verdwijnt. Het wordt allemaal vlak. Het wordt allemaal vlak, optimistisch verhaal. Optimistisch verhaal eigenlijk van de volwassenwording van de mens dankzij goddelijke kracht. Zoiets. Dus, nou ja, genoeg over dat eerste punt. Die verinnerlijking, daar heb ik al iets van gezegd. En dat is, de Bijbel komt veel voor, hoor, in dit nieuwe christendom. En ik moet ook zeggen, het zit dubbel in elkaar. Want als je Brian McLaren leest in het boek New Spirituality, dan zegt hij toch prachtige dingen over teksten in de Bijbel. Hij geeft soms inzichten die mij aanspreken. Zeker niet eensluidend. Ik denk ook aan zijn poging om bijvoorbeeld moeilijke teksten in de Bijbel, geweldteksten in het Oude Testament, we kennen ze allemaal wel vanuit Canaan en Jozua enzovoort, niet alleen dat, maar daar, die geweldteksten, daar heeft hij toch zinvolle uitleggingen bij, waar hij toch recht doet aan toen en nu. Ik kan dat, als er vragen over zijn, kan ik dat breder uitleggen. Dus er zit wel degelijk ook een stuk Bijbelkennis, het zijn alleen de verhalen, moet je maar opletten. En de verhalen worden als inspirerende bevestigingen gezien van hun verhaal. Dus het is niet een beschrijving van wat God toen en daar deed en waar wij in betrokken zijn, maar het is een beschrijving van wat toen en daar gebeurde en wat toch eigenlijk mij vandaag mooi kan bemoedigen. Het zijn inspirerende verhalen. Er is zelfs een listenaar, dus die heeft mijn aandacht getrokken. Ragas heet hij. Deze week stond in het Nederlands Dagblad zo'n artikel. Of gisteren was het nogal, eergisteren. Hij heet Ben Ragas of zoiets. En die jongen schrijft prachtige boeken over wat de Bijbel toch voor mooie verhalen vertelt. Hè? Hij gelooft helemaal niet. Hij gelooft niet in God, hij gelooft niet in de geschiedenis verder. Maar die verhalen van de Bijbel zijn fantastisch en daar werkt hij mee. En zulke boeken vind je vandaag veel. Hè? Ga maar na. Je moet bij die lui altijd vragen, geloof je nou echt in God omdat het gebeurd is? Zelfs bij Nico Terlinde. Ik bedoel, stel je voor dat je zo'n mooi verhaal over Abraham. En dat zei een andere professor een keer. Stel je voor dat er boven de tekst steeds liep. Deze man vertelt verhalen over Abraham, maar helaas heeft hij nooit bestaan. Wat zou de kijker dan zeggen? Dus dat losmaken van het verhaal met de geschiedenis. Dus in ieder geval, dat is het tweede punt. Leg niet je basis in je innerlijk. Het derde beeld, het godsbeeld, Dat wijkt steeds verder af van een persoonlijke God. En dat heeft ooit zo breed beschreven door de bekende Charles Taylor, als je dat wat zegt. Die beschrijft heel mooi in de seculiere tijd, hoe in de loop van de 18e, 17e eeuw eigenlijk dat geloof in de persoonlijke God is weggeweken. Eerst een deïstisch godsbeeld, die weer het gemaakt heeft hij van zijn hand gelegd, maar tenslotte, eigenlijk vandaag gaat het steeds meer in de richting van van God die zich wel als persoon kan aandienen, maar hij is natuurlijk niet persoonlijk. Hij is veel groter, hij is de allesomvattende kracht, in alles doordringende energie, en hij komt in je op en je kan hem hier en daar ervaren en beleven enzovoort. Maar dat is een ander godsbeeld. Ander godsbeeld. En de derde, tenslotte dat vierde heb ik genoeg over gezegd. Bevrijding is niet hetzelfde als redding. En wat je hier dus wel als kritiek kan aanmerken, is het verlies van het dramatische van de Bijbel. Het dramatische. De Bijbel heeft een dramatisch groot verhaal. Over een totaal goede schepping. Over een schuldige val van de mensheid, hè. De mensheid lag in schuld voor God verloren. Zingen we dan, hè? Dat werd gezongen met kerst. Maar God heeft reddend ingegrepen. Via Israël. Een volk. En dat is historisch waar. Hè? Dat zijn geen mooie sterke verhalen. Dat is toen daar gebeurd. Daaruit is iemand geboren die de wereld heeft rechtgezet. Ik vind dat altijd nog wel het mooist. Uiteindelijk dan deze toespraak mee eindigen. Dat derde verhaal. Even kijken. Of ik hem kan vinden. Ja, ik vind dit. Misschien heb je het al gehoord. Maar Gerrit Achterberg vind ik daarin heel mooi. Die zegt in een gedicht. Heet Bekering. Gij hebt het hoog geheim doorbroken. Heer Jezus. Tussen ons en de Vader. Naar uw woord. Mogen we zonder zonde zijn en nieuwe wezens, wat er ook in ons leven is gebeurd. Ik deed wat van alles wat gedaan kan worden het meest misdadigen. En ik was verdoemd. Maar gij hebt God een witte naam genoemd, net die van mij. En nu is het stil geworden, zoals de zomer onder dorpen bloeit. En moeten ook de bloemen weer verdorren. Mijn lendenen zijn omgord, mijn voeten staan gereed. Uit uw hand ten tweede maal geboren, schrijd ik uit het donker u tegemoet. Nou, waarom ik natuurlijk hiermee met dit gedicht wil eindigen, dat is omdat hier wordt uitgedrukt wat de dramatiek van de Haagse geschiedenis. En dat vind ik heel centraal. En ik hoop dat het nieuwe christendom bij het zoeken dat weer herontdekt. Dat was zo mijn verhaal deze morgen.